Er zijn een aantal namen in het stadsdeel die makkelijk verklaard kunnen worden. Bijvoorbeeld de Gasstraat. Natuurlijk moest nadat de Gasstraat in 1857 in bedrijf was gekomen, een straat naar dit nieuwe technische wonder worden vernoemd. En dus kwam toen de Gasstraat. Maar er zijn ook een aantal straatnamen die met de beste wil van de wereld niet zijn thuis te brengen. Tenminste, dat lijkt zo. Neem bijvoorbeeld de Jonkerstraat. Is die straat vernoemd naar een zekere Jonker? Of moeten we deze naamgeving op één lijn stellen met Keizer, Koning of Prinsenstraat? Wij wisten het niet, tot we toevallig in de voorloper van de tegenwoordige Helderse Courant, het vliegend blaadje van 2 september 1891, het volgende bericht tegenkwamen. De man aan wien de Jonkerstraat haar naam ontleent, is in Rotterdam op hoge leeftijd gestorven. Velen zullen zich nog het strooien dorp herinneren en, na de verdwijning ervan, de pas aangelegde nieuwe straten. Bij het kiezen van een naam dacht men toen aan de nijvere man Jan Jonker, die land- en zeevolk van de zuiverste boter en melk voorzag, en wiens pulperhuis het sieraad was van deze wijk. Mevrouw Zeeman, u bent weliswaar niet geboren, maar wel getogen in de Jonkerstraat. Zo'n 80 jaar geleden hebben die ouders daar een brandstofhandel gehad. Er waren overigens een aantal collega's. Op nummer 1 of 3 zat ene de Ruiter. Die had ook een brandstofhandel.
Oh, de kolenhandel, ja. Dat was inderdaad, die heette de Ruiter. En die woonde op de hoek van een steeg. En aan de andere kant van die steeg, daar was het kantoor van de timmerfabriek en houtfabriek Vinken. En Vinken is nog nog geassocieerd met mijn moeders familie, want wij noemden die oude heer Vinken oom Lo, en zijn zoon heette dan Tienus Vinken.
Dat was ook een katholieke familie, hè, Vinken?
Dat was een katholieke familie, ja.
Was hij getrouwd eigenlijk? Want ik heb eigenlijk nooit begrepen of hij nakomelingen had.
Jazeker. Oom Lo was getrouwd met Tante Nel Vinken. En hun zoon was Martinus. Hè? Dat was, ja.
Dus Vinken is later gegaan. Of is hij ooit wel... Nee, Vinken is er nooit op de plek gekomen, de Jansenstraat. Hè? Want het was van Oortgijzen. Die houthandel.
Oh, die houthandel. Dat weet ik niet. Ik heb altijd gedacht dat het Vinken was. Bij het balkengatje.
Waar woonde meneer Vinken zelf?
In de Nielstraat. Aan de, vanaf de gracht, aan de linkerkant.
Kan het kloppen dat Vinken ook het hout liet aanvoeren met schepen?
Daar zou ik u niets over kunnen zeggen, want dat weet ik niet.
De Ruiter was dus eigenlijk een kolenhandelaar. Die had dan zijn pakhuis.
Ja.
En op nummer 11, daar had je een A. van Eldijk. Dat was dus een marinier toen de tijd. Iemand die bij de marine werkte. En dan had je op nummer 13 een Plomp. Een Sterteveld.
En Sterteveld weet ik. En daar was ook een weduwe Mond, Frans. Die had daar een winkeltje. Zij verkocht het Helders Blaadje, dat verscheen 2 keer in de week. Net zo goed als in de, dat is dan even terzijde, in de Oranjestraat, want daar woonde Riedeman. En dat was ook een kruidenierswinkeltje. Waar je dus van alles kon kopen, olie en suiker en noem maar op. Maar ook 2 keer in de week dat Helders, of het Vliegend Blaadje heette dat.
Dat was de voorloper van de Helderse Courant?
Ja, is zo, ja.
En dat winkeltje van Mondfrans, dat was een oudere dame zeker?
Ja, met haar dochter. Samen. Ja, en op de hoek verder, op de hoek van dat gedeelte, daar zat Van Hees, dat was een broodbakker. Ja. Tevens banket. Bij Van Hees aan de overkant had je een groentezaak en dat was Krijns.
Ja. En ook nog een aannemer.
De Dat zou ik niet kunnen zeggen. Wie op dat gedeelte dus aan de rechterkant van die Jonkerstraat woonde, dat was dan de firma Kaan. En dat was een bedrijf, een verhuurbedrijf. En ja, ze hadden dus vrachtwagens, maar ze hadden ook paarden. De rechterkant was dat, ja. Daar had je als eerste ook in de Jonkerstraat ook een kolenhandel. En dat was Harder.
Was dat niet Klaas Harder?
Klaas Harder.
Ja. Hoe kan je nog van die man herinneren? Hij woonde er ook boven.
Oh ja, ik ken die man. Kan ik nog voor me halen? Want het was zo grappig. Wij heten Kuiper en mijn vader, wij woonden er ook. Mijn vader was ook kolenhandel, brandstofhandel. Maar dan zei hij altijd als we voorbij liepen, Kuiper. Terwijl we Kuiper heten. En dat vonden we als kinderen, dachten we, nou ja.
Waar betekent dat er zelfs drie kolenhandelaren waren in de Jonkerstraat?
Ja, dat klopt.
Dat was toch een behoorlijke concurrentie dan, hè?
Oh ja, als je toen de tijd van concurrentie kon spreken. Ja, natuurlijk, ze hadden ieder hun eigen klantenwijk. En ja, zeker wel, ja.
Wat waren nou de verschillen tussen die kolenhandelaren? Ook toch wel een beetje in de prijzen?
Dat denk ik niet. Ik denk gewoon het aanwerven van mensen, het vertrouwen en het goed bedienen. Ik denk dat dat meespeelde. En voor de rest, nee, ik denk het niet. Ik denk dat er gewoon voor alle brandstoffen in de tijd een standaardprijs was, denk ik.
En toen had je nog veel bij de arme gezinnen, zeg maar, had je veel turf toen, hè?
Turf, ja, turf, eierenkolen, briketten. Ja, dat kleine werk, want mijn oudste broer ging, en dat was in de dertiger jaren, hij had zijn Mulo, vandaag de dag MAVO, afgemaakt. En toen is hij verder met in de kolen mijn vader gaan helpen, want mijn vader was astmatisch en dus niet zo sterk. En hij is dus ook, maar hij ging dan met een handkar, met zakjes eierkolen en turf, briketten, et cetera, ging hij de buurten in. En daar heeft hij toen heel veel vaste klantjes geworven. En later, toen het dan allemaal wat anders werd, wat ruimer, toen, ja, die mensen zijn hem altijd trouw gebleven.
En wat duurdere kolensoort was de anthraciet, hè?
Ja, dat was Russische anthraciet. En die heette, even denken,
had je de donautjes en zo, dat waren toch ook merken?
Donuts.
Donuts.
Ja, donuts.
Maar je had zoveel soorten kolen.
Zoveel soorten, maar die hele kleine Russische kooltjes, die hadden een aparte naam. En spijt me, ik kan er niet op komen.
Betekent dat je anthraciet er langer over kon doen? Want het was duurder natuurlijk, maar waarom was het duurder?
Omdat het zo keihard was. Het was keiharde kool. En er zaten soms glimpjes van goud aan. Heel typisch was dat voor die anthraciet.
Maar was het duurder omdat je er ook langer mee kon doen?
Ja, dat was zeker. Ja.
Het was ook de duurste kolensoort, hè, anthraciet.
Ja.
Werd er ook nog bruin kool gebruikt?
Ook, zeker. Oh ja. Bruinkool, ja, dat briketten waren dat, hè. Die waren dus in een vorm gebracht. En, ja.
Waar haalde hij die kolen vandaan, van het spoor?
Ja, altijd, ja, dat kwam altijd per wagon.
Dus één,
ja. Als ze zomers wagon eierkolen aankregen, dan konden ze hun lol wel op, want als het dan erg warmer, de zon, dan gingen ze 's nachts de wagons lossen, omdat overdag het geen harde was, want die stuif, dat stuiven van de kolen, dat ging in de huid zitten en ongelooflijk branden, dat was teer. En dat, dus zij gingen uit voorzorg altijd 's nachts, als dat kon, de wagens lossen.
Ja, ja. Dat deed hij allemaal in zijn eentje, of was hij nog personeel toen?
Hij heeft altijd personeel gehad, mijn vader. Altijd wel de een of andere knecht.
Ook een vast personeel?
Ja, dat was ene slagwater uit de Brouwerstraat. Die woonde weer op de steeg. De steeg van waar het pakhuis van mijn vader was.
Oh, daar was het pakhuis van uw vader?
Ja,
dus niet in de Jonkerstraat?
Nee, tussen de Vijzel en de Brouwerstraat in.
I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl. I guess I had $1 million or more. I guess I played the dog game for and all. I just quarreled with Sue, that's why I'm blue. She's gone away and left me just like all dolls do. I'll tell you boys, it's tough to be alone, and it's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them, I'll never fall again. Say, boy, what you gonna do? I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real life girl.
Pakhuis, dat, nou ja, dat was, daar stond ook zijn wagen dus geparkeerd.
Ja, en later paarden, want later hadden ze luchtbandenwagens met paarden. En die stonden daar, ja.
Had hij het meer dan? Had hij paarden?
Dat kan ik me niet... Ja, ik meen het wel. Heeft wel een periode twee paarden gehad, ja.
Ze hebben toch nog vrij druk gehad, even goed in die tijd.
Jawel. Ja.
In de zomer, maar hij had dan van gezocht die meubelzaak, hè, in de Keizerstraat.
Vroeger, ja.
Daar is hij begonnen ongeveer.
Dat zou ik niet kunnen zeggen.
Het was voor je geboorte al?
Ja, ja, ja. Ja, want ik ben geboren, toen woonden we in de Keizerstraat. En ik was 2 jaar toen we daar vertrokken. En dus in de Jonkersstraat gingen wonen.
Nog even over die meubelzaak van die ouders, die heeft een paar jaar bestaan. Het was dus in het pandje waar nu een Chinees restaurant is gevestigd, Azië. Dat was dus in de...
Ja, dat klopt, dat klopt. Daartussenin schijnt het ook nog iets anders. Is daar niet vroeger een schoenenzaak geweest? Van Hogebos. Een dependance.
Er was wel een slager in de buurt.
Ja, dat was op de hoek van, dat, van die steeg en dat was Korver.
Ja, ja.
Ja.
Maar uw vader is dus na zijn meubelzaak is hij dus in de kolenhandel gegaan?
Ja, is hij in de kolenhandel gekomen. Ja, zo ging dat.
En dat was een lucratief bedrijf natuurlijk, want uiteindelijk mensen stookten allemaal op kolen toen, hè? Want gas had je nog niet.
Nee, ja. Men was van hout en kolen afhankelijk voor warmte en stoken. Want bijna iedereen had wel een kolenfornuis, bijvoorbeeld, om op te stoken.
En petroleum?
Petroleum, dat kwam veel later. Althans, voor ons.
Ja.
Bethlehem, die was daar de voorloper in, denk ik.
In de zomermaanden had hij toch niet minder druk, hè? Want zomer stookte de mensen niet. Maar het was wel eens dat ze van die aanbiedingen hadden in de zomermaanden, dat je goedkope kolen kon inslaan.
Dat weet ik niet. Ik zou dat niet kunnen zeggen. Echt niet.
Maar uw vader zal het zomers wel niet zo druk gehad hebben.
Dat denk ik niet, nee. Het was weer meer bevoorrading dus, middels kolen lossen. En dat soort activiteiten, dat weet ik eigenlijk niet, hoe dat was.
In ja, begin 30 woonden jullie op nummer 73.
Dat klopt.
Dat
klopt helemaal.
Dat was niet helemaal een hoekpand, want je hadden nog buren. En Van de Klauw.
Nee, dat was een andere hoek in de Jonkersstraat. Dat was de hoek... tussen het achtererf van het hoekhuis wat Jonkerstraat-Jan-het-Veldstraat was. Dan was er een brede steeg en daar kwam de heer van der Klauw. Want onze buren, wij hadden dus aan de linkerzijde van het huis, ja, als je ervoor staat aan de rechterzijde, hadden we een brede steeg. En naast die steeg was er een opslag en een pakhuis van Kaan. Kaan die verderop dus in de Jonkerstraat zijn bedrijf had.
Ja, maar ik zie je staan op 71. Toen woonde dus een De Leeuw.
Dat klopt. Dat is nog Dick De Leeuw was dat met zijn ouders. Dick was een hele bekende figuur in De Helder en omstreken, want het was een grandioze muzikale man die accordeon speelde hoofdzakelijk, maar elk instrument ongeveer wat in zijn handen kwam, dat kon hij dus hanteren en bespelen.
Is hij niet in de bezettingstijd omgekomen bij een bombardement in de Emmerdwarsstraat?
En dat is heel goed mogelijk. Dat kan ik niet, ik weet dat niet.
Dan had je op nummer 71 ook, maar dat zou ze misschien zijn vrouw geweest kunnen zijn, een Knol?
Nee, Knol die woonde op 71 na De Leeuw, na de familie De Leeuw.
Dat was een?
Ik weet het niet. Dat waren dus ook onze buren.
En dan had je ook Van der Wal nog wel?
Ja, Van der Wal. Oude heer Van der Wal met zijn grote gezin. Oh. Het was een driftig manneke. Hij kon zich ongelooflijk opwinden over dingen van de buren. Als de broekjes van het gezin wat verderop woonde aan de lijn hingen, dan was het altijd, nou kijk toch, de winter is spelen in die wind, het zijn net windzakken.
You know each cloud contains that is from heaven. You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers, baby, baby. So when you hear it thunder, don't run under a tree. Here's the pennies from heaven for you and me. Thank you.
Nou, de beroemde familie Gersen woonde er ook?
Ja, Gersen woonde er ook. Die woonde weer naast... naast Van der Wal.
Dat was de vishandel?
Ja, dat denk ik.
Klaas Gersen had je daar zitten.
Oh, dat zal de vader geweest zijn. Want die wij kenden, die jongen, of die, nou ja, ik weet niet of hij er nu nog is, want ik ben zelf natuurlijk op leeftijd. Maar dat was Dub. En dat Dub, dat was een afkorting van Dubbele.
Dan hebben we ook nog een Winter zitten. Op nummer Winter.
Ja,
op,
dat was een vrijgezelle man. Oudere man. De Winter.
Galier.
Galier heeft er ook gewoond. Ja, inderdaad. En weer nog verderop had je ook weer een kruidenierswinkel op de hoek van een steeg. En dat was een dependance van Buter. En daar zat familie Baanstra in.
Ja, later is mevrouw Tol erin gekomen, van Kalf. Dat was ook Buter.
Oh ja, ja, Mientje Tol is toen getrouwd met een van de zonen van Kalf. En Kalf, dat was, zijn firmanaam was dus Buter. Die woonde zelf in de, op de hoek van de, even denken, de Wezenstraat. Of Private Straat, dat weet ik niet helemaal zeker. En de... Tjong, hoe heette dat zijstraatje? Ik weet het niet precies. Maar goed, dat was op een hoek.
Dat is nog heel lang een kruidenierswinkeltje gebleven, overigens.
Oh ja, dat zou kunnen.
Dus nu weer Dortmund...
Ja, dat was een man met één of twee zonen. Dat waren schilders. Ja, Dortmund, ja, dat weet ik ook nog.
Ja, vroeger bij de bioscoop ook nog een Dortmund. Die zorgde altijd voor dat je op nou ja, een geldig kaartje had. Het Tivoli bioscoop.
Ja, oh ja, ik zie hem nog staan in livrei. Want ook toneelstukken werden er gespeeld in Tivoli. Want ik heb daar Rode Zien nog gezien. Zo, ja.
Was het geen volkstoneel, Rode Zien?
Ja. Amsterdams volkstoneel was
het. Wijnen en Zeedijk had je er ook wonen.
En dat kan. Maar op dat andere hoekje waar dus aan de ene kant het kruidenierswinkeltje van Baanstra was, daar zat een visboer. En die visboer die heette Vermeulen.
Oh ja, ja, ja.
En die man liep altijd met een karretje. Het waren twee mannen, ik denk vader en zoon. Ik weet dat niet zeker, maar ik weet wel dat... wij waren altijd het eerst aan de beurt. Wij waren een katholiek gezin en ze wisten dat je op vrijdag dan of dikke koek of pannenkoeken of vis at. En heel dikwijls was dat dus vis. En dan kocht mijn moeder een paar pond paling. Die maakte hij schoon. Mocht nooit dikker dan een duim zijn, want dat waren de lekkerste, zo rond de dikte van een duim. En dan die stoofde ze meestal. Heerlijk.
Ja, dat was een delicatesse in die tijd, hè, paling?
Nou, ja, voor, ja, wij waren ongelooflijke viseters, want mijn moeder had dus dikwijls vrijdags vis.
Maar dat en was ook normaal bij een katholiek gezin, hè?
Eén, twee visjes, maar dan aten we rijstpap, afgewisseld met een hele grote schaal gebakken vis had ze dan. En bij voorkeur wou ze altijd scharretjes. Want een scharretje is weliswaar iets droger dan schol, maar de vis is fijner. Houdt feitelijk het midden tussen slipjes, hoe heette ze, tongetjes en schol. Schol is wat wateriger en glaziger dan het vlees van de schar.
Love water. right in and drove the shadows away. Love walked right in and brought my sunniest day. One magic moment and my heart seemed to know that love said hello. Not a word was spoken one look, and I forgot the gloom of the past. One look and I had found my future at last. One look and I had found a world completely new. When love walked in with you,
with you, with you, with you.
Said hello, though not a word was spoken. One look and I forgot the gloom of the past. One look and I had found my future at last. One look and I had.
Er had in die brede stegen stonden ook kleine huisjes. En in die huisjes woonden ook families. Want achter en naast het huis van de heer Harder, van die kolenboer, daar stond een huisje en daar woonde een familie Vermeulen in.
Dat waren hele kleine huisjes, hè?
Ja, heel klein.
Waren het meest toch wel eigen woningjes of werden die gehuurd?
Dat zou ik niet kunnen zeggen, dat weet ik niet. Kijk, ik was nog... ik was 13 toen we daaruit verhuisden, dus u kan wel nagaan. Als kind, weet je, namen, et cetera. En natuurlijk de winkeltjes, maar voor de rest, ja.
Jullie speelden er ook heel vaak natuurlijk op straat. Ja. Verkeer had je nog niet, hè?
Nee. Nee, verkeer was er niet. Oh, nee.
Was er nog iemand in de Jonkersstraat die over een auto beschikte in die tijd?
Ja, dat was, want je had verderop achter het pand van de heer Krijns, die woonde op de hoek dus, was ook weer zo'n brede steeg. En daar waren ook terreinen, werkplaatsen, dat grensde weer aan het terrein van de gasfabriek, wat op de gasfabriekgracht entree had. Maar daar woonde ene familie Kikkert. En dat waren hele grote mannen, nou je zou ze nu cowboys genoemd hebben. Zulke grote, altijd laarzen aan en zo. Dat waren, ja, wat die mensen deden, weet ik niet. Maar ze zaten in wat grof werk, grondwerk, denk ik, of zo. Ik weet het niet. Familie Kikkert, ze zijn later naar Texel gegaan.
Nou, daar komt de familie van oorsprong ook vandaan, hè?
Ja, dat is bekend, ja. Ja, en die hadden dus wel een auto, ja. Ja, en voor de rest hadden de meeste, en de heer Van Hees had ook een auto, die bakker. En voor de rest, ja, kleine winkeltjes deden het met een handkar, hè.
Ja.
Bakfietsen waren er nog niet eens toen.
Hoe was de verlichting in de straat? Je had een paar gaslantaarns.
Ja, gaslantaarns, ja.
Die vloepten natuurlijk om de beurten aan, hè.
Ja.
Ja. Overigens, de gasfabriek stond er natuurlijk ook in het...
Ja, die stond daar, ja. Ja, ja, ja. En bij ons aan de overkant was er vroeger een school, een katholieke school. En daar is later dan getrokken bij het bedrijf, bij het gasbedrijf.
Is dat in die tijd al gebeurd?
Hele tijd.
Want die Mariaschool is natuurlijk in de jaren 20 zeker geopend. Aan de Javerstraat.
Het jaartal weet ik niet, maar... oh, wacht even, ik kan dat wel nagaan, ja. In de jaren 20? Nee, later. En de Mariaschool, ja, zou kunnen. Want ik was 4 en toen ging de hele school verhuizen. Ja, klopt. Dat het... de hele school verhuizen naar de Javerstraat.
Jullie zaten eerst in het gebouw in de Jonkerstraat op school?
Ja, dat was dus voor mijn tijd, want toen ging je nog niet als 2- of 3-jarige naar een school.
Nee.
En toen ik naar school ging, toen gingen die scholen dus over naar de Javerstraat. Want er was de Mariaschool was toen gereed en de Jozefschool. En wat later kwam de Katrina en dat was de kleuterschool.
Ja, maar waar gingen jullie dan voor die tijd op school, voordat het op de Javerstraat was? Toch in de Jonkerstraat?
Ja, maar kinderen van 4 jaar gingen nog niet naar school.
Nee, maar ik bedoel de...
Ja.
Die Javerstraat is in de jaren 20 toch wel geopend,
ja.
Hoor.
Ja. En onder processie zijn ze toen uit die scholen, die Jonkerstraat, weggetrokken. Ja.
Toen is het dus uiteindelijk van de gasfabriek geworden. Toen is het
erna
getrokken.
Is het door de gemeente, denk ik, bijgevoegd aan het gasbedrijf. Ja, gasbedrijf, denk ik zo.
Ja. In de Oranjestraat had je trouwens ook nog een, misschien ga ik nog herinneren, had je natuurlijk ook nog een cafeetje.
Ja, op de hoek. Oh,
dat was van Koolster de Haas.
Ja, Koolster. Mevrouw Koolster, die kon zo mooi zingen. Ja, een hele zware stem. Hele zware stem. Ze had, als die er toen geweest waren, had ze wel mee kunnen doen met de Mills Brothers. Zo'n goede stem had. Ja. Zo'n prachtige bariton.
Je hebt het over de Mills Brothers, maar die zijn ook nog eens in de Helden geweest.
Ja,
toch?
Geweldig.
Heb je ze toen nog zien optreden?
16, toen ben ik er geweest.
Oh ja?
Oh ja. Toen was er Rudy... een Rudy en die bespeelde Om Woel, de stokken, een xylofoon en Rhapsody in Blue.
Ah,
Rhapsody
ja, ja, ja.
In Blue. Grandioos.
Maar de Mills Brothers zijn natuurlijk vooral bekend geworden door de Tijgerhekken en de Nobody Sweetheart.
Nou ja, en ja.
Kon je zo als meisje van 16 jaar zomaar binnenkomen dan, in die tijd?
Nee. Ik had een vriendje en die jongen die had twee kaarten. Grandioos, in het oude casino. Ongelooflijk.
You know nobody's sweetheart now. They don't baby you somehow. Fancy hoes. Silk and gowns, you'd be out of place in your own hometown. As you walk down the avenue, a marshal won't believe it's you. Painted lips, mascara, wearing a big bird of paradise. It don't seem why somehow you're nobody's sweetheart. Thank you.
sweetheart. Now they don't baby you somehow. How fancy hose, silk and gown. You'd be out of place in your own hometown as you walk down the avenue. Knew the marshal won't believe it's you. Painted lips, mascara, wearing a big bird of paradise. It don't seem why somehow, how you're nobody's sweetheart. La da 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 da.
Ja, die waren toch weer wat beroemd toen.
Oh, grandioos.
Maar die Polak kon ook al die mensen naar de helden krijgen, hè? Die bekende artiesten.
Ja, dat lukte zomaar. Ramblers zijn er ook geweest in het oude casino. Ja, dat was gewoon.
Dus je bent er nog wel eens binnen geweest in die tijd.
Oh ja.
Want het was de Schouwburg van de Helden natuurlijk.
Ja, en u woont aan de overkant, hè, nu. Ja, dat is een gouden tijd. Nou ja, het was mijn jeugd. Ja. Het was mijn jeugd voor de oorlog. En ik bedoel...
Hadden jullie ook een radio in de Jonkerstraat? Of draaien?
Ja, want mijn vader was een grote muziekliefhebber. Ja, radio hadden we. En als er wat moois was op de radio, dan ging ze vinger omhoog. Want dan moest je je mond houden.
Ja, dus geen dratenbroek, maar echt radio.
Ik denk dat het dratenroep geweest is. Van Mensing toen of zo.
Ja. Uit de Gravenstraat.
Ja, klopt.
Dat je trouwens ook nog een kolenhandel zit, hè? In de Gravenstraat.
Ja, dat Greven. Was...
De gebroeders Greven.
Die woonden in de Jonkerstraat voordat wij erin kwamen. Greven.
Die zijn er naar de Gravenstraat gegaan.
Oh, dat zou kunnen. Maar daar woonde ook... Gaert, nee, die woonde in de Sluisdijkstraat. Nee, hoe heet die? Faber.
Oh ja.
Brandstofhandel Faber woonde in de Vergalenstraat.
Was het niet in de Hartenstraat?
Misschien is daar zijn pakhuis geweest. Dat zou kunnen. Faber. Oh ja, er zaten diverse in de visbuurt zaten ongelooflijk veel brandstofhandelaren, want je had daar op de vismarkt natuurlijk Kruif en je had Boon.
Onze kolenhandelaar, toen ik bij de gaststad woonde, was Van Plaatsman.
Ook dat kan, en die woonde in de Nieuwstraat, zijn woning dus.
En had zijn pakhuis in de Gaststraat.
Oh, dat zou kunnen, ja. Daar zat ook Leen. En Leen, dat was een fietshersteller, waar zo'n beetje de hele helden naartoe kwam. Want die man die was grandioos, technisch. En hij was, altijd voorvarend en behulpzaam. En dus, die had het ongelooflijk druk.
Ja. Nog even over het spelen op straat, hè? Dat vind ik ook wel eens leuk. Wat voor spelletjes deden jullie op straat in die tijd als kinderen?
Van alles wat er te doen was. Knikkeren, die jongens die gingen knoerten. En dat was dan tegen het ballenschoppen, tegen het grote deur van de firma Kaan. Dus die aan de andere kant van de steeg zijn pakhuis had. Dat was een hele grote deur. In mijn gedachten zeker wel 4 of 5 bij... zo'n hele grote... En daar gingen ze dan voetballen. En ook wel als het hard waaide, maakte mijn vader van die... hoe heette ze, van die propellertjes, een soort, en daar ging je dan mee op de hoek van een straat staan, en dan ging de wind, die, ik kan niet vinden het woord ervoor. Ik zou het niet weten. Maar dat was heel leuk.
Maar die spelletjes die wij als kinderen deden, het hoepelen en het vliegen, dat werd ook al gedaan?
Oh ja, alles. Dat soort springen en van alles en nog wat. Springen, knikkeren, alles.
Mochten jullie ook s'avonds op straat nog wel eens, of moesten jullie toch om 7 uur weer binnen zijn?
Ja hoor, ja. Wij waren s'avonds niet op straat, nee.
Zoals tegenwoordig de jeugd nog wel eens.
Nou, zomers, als het heel lang ligt, mochten wij wel eens buiten. Want dan gingen we buurten bij elkaar. Je had in de Van Hoge Dorpstraat bijvoorbeeld een groep jongens van de leeftijd van mijn broers. En dan konden ze zo, want dat was vroeger heel anders, konden ze zo mooi zingen met elkaar. Ze hadden zulke mooie, en die zongen ze dan tweestemmig. En daar ging ik altijd bij staan, want ik was ook altijd helemaal gek van muziek.
Ja. Nou, je hebt zelf een goed cijfer gehad op school zitten voor zingen?
Ja, dat was, zingen, tekenen. En,
maar van zingen, ik bedoel, daar heb je een goed cijfer voor gehad, want je bent uiteindelijk zangeres geworden, hè? In de toch bij de optimisten.
Ja, ik heb wel eens gezongen met de optimisten, ja. En
Dus zou je vader, ouders wel trots op geweest zijn, zeker? Dat je dus als zangeres optrad?
Nou, dat kan ik me niet erin. Mijn broer die vond het wel leuk. Die had er respect voor. Dat ik dat durfde. Nou ja, het was ook altijd erg moeilijk om op te komen. Want je staat... Ja, dat viel niet mee. Maar goed, als je dan ook eenmaal op het toneel liep, dan ging het vanzelf.
Deze maand is het 40 jaar geleden dat u ontslag nam als hoofdagent van politie, ja, om als bevolkingscontroleur in dienst te treden. Ja. Wat waren behalve de hoge salariering de verschillen eigenlijk tussen agent en hoofdagent van politie?
Nou ja, kijk, hoofdagent die heeft iets meer dan een agent als maximum. En die heeft dan nog weer een uitlopen, hè? Van enkele jaren, dat je nog weer een jaarlijkse verhoging krijgt.
Maar ik heb het even over de functieomschrijving. Is er ook verschil tussen agent en hoofdagent?
Nou, nee. Dat is hoegenaamd, dat is te verwaarlozen. Kijk, je bent altijd de oudste, hè? En als iemand, je wordt dan verantwoordelijk gesteld als er wat misgaat, hè?
Ja, zo'n situatie heb je ook bij de spoorwegen. Je hebt een conducteur en een hoofdconducteur.
Ja.
Hè?
En die in feite is dan de verantwoordelijke man. Maar het wordt in salaris maar minimaal uitgedrukt, hoor.
Toen de tijd, in ieder geval. Ja, misschien is het nu veranderd.
Ja, ik weet niet in hoeverre of het veranderd is.
Hoe kwam je erachter dat er een vacature kwam op het gemeentehuis?
Nou, ik had me verteeld een keer met een aanrijding. En... met een motor in de auto zetten. Dat was een zware motor, die moest in de auto, want die moest veiliggesteld worden. Want het redder van die lag met de schedelbuis in het ziekenhuis. En, na een ongeval. Nou ja, wij tillen die motor in de auto. Dat waren een collega en twee man marechaussee en ondergetekende. Ik had de motor aan de achterkant beet. De twee marechaussees die hadden hem van opzij beet en mijn collega voor. En die zo gauw stond voorwiel in de auto, toen mijn collega de auto in om hem verder goed in de auto te manoeuvreren. En toen lieten die twee marechaussees, die lieten gelijk die motor los. En ik wou hem niet laten vallen. Dus ik met alles wat ik op kon brengen, die motor in die auto geduwd. En de volgende morgen kon ik niet meer lopen.
Nee, dat is dus...
Had ik mijn lumbaaldiscus beschadigd.
Oh.
En dat was toch wel van die aard dat ik dat beroep toch eigenlijk niet meer uit kon oefenen.
En, in feite werd je dus voor dat werk afgekeurd.
Dus ik werd, en ik had dan een herplaatsing. En dat was in overleg met de burgemeester, hoor. Want die vond, ik had een goede jaar aan de gemeente gegeven, dus de gemeente was toch ergens ook verantwoordelijk. En ik mocht er niet op achteruit gaan, dus ik kreeg een herplaatsingstoelage en dan het baantje van bevolkingscontroleur. Ja. En dat was eigenlijk, daar voelde ik me een beetje mee gepasteerd, hoor.
En, maar u heeft het met meneer Kruijf samen gedaan, dus in het begin?
Met meneer Kruijf heb ik samengewerkt. En toen na een paar jaar, toen kwam er een nieuwe leerplichtwet en En daar vonden ze mij dan wel geschikt voor. En ja, toen ben ik dan ambtenaar voor de leerplichtzaken geworden.
Ja, maar even over toch die
begrotingscontroleur.
Voor men aan de slag ging, moest je toch ongetwijfeld worden ingewerkt, hè?
Ja, nou ja, goed, dat inwerken, dat ging gelijk met de werkzaamheden mee eigenlijk, hè. Nee, Kruisler was de ervaren man, dus dat was eigenlijk een beetje mijn mentor.
U was belast met het registreren van verhuizingen onder andere?
Nou, dat werd allemaal op bevolking gedaan. Maar kijk, als er nou iets niet klopte, dan moest je daar naartoe om te kijken wat er precies precies in de vork in de steel zat. Hè?
Ja, maar betekent dat u ook moest onderzoeken of personen waar ze naartoe zijn verhuisd, of ja. Of een echte of vaste verblijfplaats was?
Ja, 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 want je had ook wel dat er werd een verblijfplaats opgegeven, maar dan verbleven ze eigenlijk heel ergens anders. Hè? En nou ja, dan krijg je natuurlijk de bepalingen van als iemand zoveel dagen in een huis vertoeft, hè, dan hoort hij daar te wonen, dan hoort hij daar ingeschreven te zijn en anders dan...
Dat deed me ook een klein beetje met het oog op de toen nog een nijpende woningnood.
Nou, nee, daar had het weinig mee te maken hoor. Of eigenlijk niets.
Omdat er misschien de huizen dus eigenlijk helemaal niet bewoond werden, terwijl ze bewoond hoorden te worden.
Nee, dat was weer een heel andere zaak. En daar hadden we helemaal niks mee van doen. Het ging zuiver om... Nou ja, dat de registratie van de bewoners, dat goed was.
Ja, maar u ging dus ook naar die huizen toe om te controleren?
Ja, zeker. Je had een straatcontrole, die deed je achter elkaar. Dus dan ging je huis aan huis. En nou ja, even kijken welke personen er allemaal nog woonden. En nou ja, daar zat soms ook wel verschil in. Eigenlijk net zoiets als met een volkstelling. Alleen, nou ja, dit was dan straat voor straat. Hè. Ja.
Just kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know. Once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they seem without you. So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. A long, long time.
En dan, je hebt natuurlijk de gegevens van wat er woonde. Nou ja, dan even vragen hoe het zit, hè.
En als de mensen niet thuis waren, dan deed u een briefje in de bus?
Nou nee, dan ging ik later weer heen.
ja, ja. Maar goed, het kon wel eens 10, 20 keer gebeuren.
Oh ja, ja, nou ja, goed, dan probeerde je steeds maar weer, hè.
Ja, ja, nou, tot je op een gegeven moment toch erachter kwam dat er helemaal niemand woonde.
Dat er helemaal niemand woonde, nee dan. Maar ja, dat zie je al heel gauw, hoor. Kijk, ik had natuurlijk ook mijn politieachtergrond, dus ik, ja, ik was daar heel gauw mee klaar, hoor.
Je was dus in feite een soort rechercheur, hè?
Ja, nou ja, in zekere zin wel. Je had ook een opsporingsbevoegdheid, hè.
Ging het ook nog in overleg met de politie in die tijd?
Nee hoor, nee. Nee, dat was er niet bij.
Nee, en het was alleen maar overdag zeker dat u wel eens langskwam? Of ook
ja,
wel s'avonds?
Overdag, ja.
En ook mensen die op de Hoogovens werkten en bijvoorbeeld overdag niet thuis waren?
Ja, ja, nee hoor, maar s'avonds dat heb ik zoveel mogelijk beperkt. En, ik
of in het weekend?
Had ik ongeregeld werk gehad. Dus nee, overdag hè. En, nou ja, net wat u zegt, ja, als er helemaal geen contact was, nou ja, dan deed je wel eens een briefje in de bus. Maar je ziet toch al genoeg aan huis of het wel bewoond is of niet. Of er bewoners één keer in de week komen of dat een huis helemaal niet, dat merk je heel gauw, hoor.
Maar het kon toch ook gebeuren dat de mensen zeiden van dat er andere mensen inwoonden en daar gaven ze misschien een valse naam op. En dan moest je er maar zien achter komen
nou,
of het
ja,
er wel...
Dat gebeurde niet zo gauw, hoor, want kijk, daar heb je natuurlijk verschillende dingetjes voor, hè. Kijk, je hebt alle gegevens, geboortedata en het een en het ander en... Nou ja, en
als ja, maar als er nou toevallig een iemand voor de deur staat en die zegt, nou, die meneer wil zijn boodschappen doen, ik zal het even doorgeven, dan moet je hem net weten of het inderdaad juist is.
Nou ja, dan ga je een dag later weer heen.
Jawel, maar even goed, je moest echt die mensen zelf spreken. Dus
ja,
die moest
ja,
ook
je moest echt overtuigd zijn dat degene die je op papier had, dat die daar woonde.
Ja, en moesten ze ook nog legitimeren in zo'n geval?
Nou ja... moeten niet natuurlijk, maar als dat eventjes kon, dan...
Maar dat werd wel eens gevraagd.
Maar het werd... nou, kijk, weet je wat het is? Ik had door mijn vroegere werkzaamheden natuurlijk, ook al van voordat ik bij de politie was, had ik toch wel wat, wat mensenkennis op gedaan. En ach, dan... ja, je merkt het gauw als je belazerd wordt, hoor.
Ja, toch wel. Ik heb gelezen op internet dat het werk tegenwoordig tenminste ook inhield het opsporen van onterecht verstrekte uitkeringen van de sociale dienst. Was het ook in uw pakket inbegrepen?
Nee, dat was er niet bij inbegrepen.
Want het valt ook onder een bevolkingscontroleur, hè?
Ja, dat is mogelijk, hoor, dat het er nu wel onder valt, maar toen niet, hoor.
Nee.
Dat was, het was alleen zuiver het werk als bevolkingscontroleur. En,
En in die opleiding zat ook het tak voor omgaan met mensen, hè? Want je had wel eens mensen die wat moeilijk deden, waarschijnlijk.
Ja, ja, maar ja, dat, tak voor omgaan, ja, dat heb je of je hebt het niet. Hè? Je hebt mensen die hebben dat zijn huis uit meegekregen. En je hebt mensen die dat van zijn leven nooit leren.
Ja, maar van de bevolkingscontroleur wordt het
ja,
wel verwacht.
Ja, is het toch wel belangrijk. Maar ja, goed, dat was mijn achtergrond. Ik kon aardig takvol omgaan met de mensen. Hè. Echt, en dat heb ik in mijn politieperiode ook al gehad. Collega's die iemand in de kraag slepen en naar bureau sleepten. Nou, dat handelde ik op straat af, gewoon met een gemoedelijk praatje. En echt, mensen die onwillig waren, nou ja, die toch dusdanig erop wijzen. Dat ze vanzelf voor de draad kwamen, hè, met dat is iets, dat...
Kwam je ook wel bij de mensen binnen? Of was het alleen maar aanbellen
kijk,
en dan komt...
Ja, hoofdzak aan de deur, er waren ook wel mensen die zeiden van kom even binnen, weet je wel, maar... kijk, je hebt nog meer te doen. Als je bij iedereen naar binnen gaat dan wordt het natuurlijk wel een beetje problematischer.
Nee. Nee.
Maar dan kom je met je werk nooit klaar.
Nee, nou ja, het ging er vanaf hoeveel mensen je op een dag moest... Je moest een hele
nou ja, daar had je geen limiet voor. Want je had natuurlijk verschillende onderzoekjes te doen. En dan als stopwerk deed je eigenlijk die huis-aan-huiscontrole, hè.
Ja, ik kon het ook lopend afdoen. Ik ging gewoon van huis naar huis natuurlijk aanbellen. En,
nou ja, ik zette mijn auto ergens neer en in de straat. En dan ging ik gewoon door. En als dat... en ik heb toch altijd gehad dat ik mijn auto... hoefde ik echt niet te parkeren voor het adres waar ik wezen moest. Een klein stukje lopen kon geen kwaad. Ja, verder lopen kon ik niet vanwege die rugblessure. Maar dat ging allemaal wel op.
U moest zeker voor het werk ook nog de eed afleggen? Het was niet alleen bij de politie, maar dat moest je ook als bevolking
controleren. Ja, dan word je bijzonder opsporingsambtenaar iets zoiets, hè.
You, I'm in love with you, you, I could be so true to someone like you. Do what you wanna do. Take me in your arms, please do. Let me cling to you. We were meant for each other, sure as heaven's above. We were meant for each other, to have, to hold, and to love. You, there's no one like you. You could make my dreams come true, if you say you love me too. Sure as heaven's above, we were meant for each other, to have, to hold, and to love. You, there's no one like you. You could make my dreams come if you say you love me too.
Ja, als bevolkingscontroleur, en dat klopt niet, dan kan je procesverbaal opmaken.
Oh, dat, ja.
Ja hoor, en mensen die zijn verplicht om de goede gegevens op te geven, hè.
Maar ja, dat stuur je door aan de politie dan, hè. Nee hoor.
Nee, dat is, was hier op een gegeven moment wel gebruikelijk, hè, want die politieadministratuur die haalde alles wat hier in de Helder Verbalen opmaakte naar zich toe. Maar ik heb daar nog een groot conflict gehad, dat in mijn latere werk als leerplichtambtenaar, toen kwam er een procesverbaal wat ik opgemaakt had, dat kwam bij vergissing terug bij de politie. Nou, toen kwamen ze op hoge benen, ja, ik moest mijn procesverbaal via de politie inleveren, nou nee. Ik heb gedaan precies wat in de wet stond en in die leerplichtwet staat dat de ambtenaar maakt eventueel procesverbaal op en zendt dat in naar de officier van justitie. Daar krijgt de politie niet mee te maken. Dus dan stuur je het rechtstreeks naar de officier van justitie.
Ja, en die maakte de rekening op en ja, de meeste...
Die maakt dan de rekening op en die, die laat het eventueel voorkomen of hij... doet het met beschikking af. Hè. Dat ligt ook aan de ernst van het feit. Hè. Kijk, notoren verzuimers, dat echt wat de ouders totaal geen medewerking gaven. Nou ja, goed, die liet hij dan wel eens eventjes voorkomen. Hè.
Kwam het er wel veel voor nog wel?
Nou nee, ik heb dat heel weinig gedaan, want ik probeerde het altijd te regelen. En het was voor mij echt om te zorgen dat alles in kar en nek ruiken kwam. En echt niet om mensen op onkosten te jagen of wat ook. Maar toch veel met redelijke gesprekken. En ook wel ja later met die kinderen natuurlijk. Hè, veranderen van school of zo soms. Hè.
Maar wat zou dan de reden geweest zijn dat er toch nog mensen waren die een verkeerd adres opgaven?
Ja, dat is ook vaak, is het slonzigheid. Ze verhuizen of... je hebt bijvoorbeeld kinderen die gaan studeren en die gaan in Amsterdam wonen of in Utrecht of waar ze studeren dan, of Delft. En die komen dan om een paar weken dus een keertje thuis. Maar ja, die wonen daar. Nou ja, dan krijg je op een gegeven moment of uit die gemeente krijg je bericht van die woont hier. En dan ga je dus even kijken van hoe zit dat, hè. Of je hoort het anderzijds en dat moet dan eventjes rechtgezet worden.
Ja, er werden ook dag- en weekrapporten opgesteld en die gingen ook naar de gemeente toe, hè? Want het was natuurlijk een gemeentebaan, hè?
Het was een gemeentebaan, ja, maar je had gewoon met de chef van de bevolking te maken. Chef
van
de burgerzaken heet, dat was toen afdeling bevolking en burgerlijke stand. Hè?
Ja, met Arie Vlam was dat, hè? Toen die was
Arie, toch... Arie was toen alleen chef burgerlijke stand. Die is later is hij chef van het hele spul geworden, maar toen was ik al bij onderwijs, hoor.
Ja. Maar je hebt het dus samen met de heer Kruijf gedaan, en een paar jaar.
Een paar jaar.
En die werkwijze, is dat zo'n beetje nog wel hetzelfde gebleven in die periode? Of is er
in
veel
de periode dat wij het werk deden, ja, wel ongeveer hetzelfde gebleven.
Gebeurt het nog wel op diezelfde manier eigenlijk?
Ik heb er geen idee van.
Er zijn, ik weet niet of er nog bevolkingscontroleurs zijn.
Ik heb er helemaal geen idee van. Ik weet wel, er is nog een hele tijd doorgegaan, want die van de winter, die is nog jaren geweest. En, ik heb daar hoe dat zich verder ontwikkeld heeft, dat is allemaal veranderd, hè. Je hebt die automatisering gekregen en al dat gedoe meer, dus ik denk toch wel dat er nog iets dergelijks zal wezen, want als het niet klopt, dan zal het toch even achter de hand moeten worden, hoe of wat. En je kan niet alles schriftelijk doen, hè.
Nee. Tot wanneer heb je die baan ongeveer gehad? Van 66 tot...
68 geloof ik.
Dus in twee jaar ongeveer.
68 of 69. 1 januari 69 kregen we de nieuwe leerplichtwet en daarvoor ben ik bij de afdeling onderwijs gekomen, want dat was een hele nieuwe registratie. Hè. Dat moest helemaal opnieuw opgezet worden, want het was nog geen bestaande functie. En er was ook geen registratie over, dus toen ben ik begonnen om de hele registratie op te zetten van alle leerplichtige kinderen. Hè, dus alle kinderen in de leerplichtige leeftijd. Nou ja, en dan je verzoeken aan de scholen om opgaven van de leerlingen. En dat dan uitspitten op de kaarten. Ik heb alle kaarten heb ik moeten maken.
Zodat voorkomen werd dat u in ieder geval leerlingen buiten het schip, buiten wal
vielen. Er waren altijd wel leerlingen die er buiten vielen. Kijk, ook op een gegeven moment heb je kinderen die absoluut niet geschikt zijn om onderwijs te volgen. Dat heb je ook, hè. Maar je hebt toch ook wel een... of kinderen die op een bijzondere school waren, buiten de stad of zo, wat je dan niet kreeg. Dus dan moest je ook op onderzoek uit. En dan kreeg je natuurlijk, daarnaast kreeg je dan de verzuimen en al de gedoe meer. En, dat in vaak zijn verzuimen gevolg van een situatie op school of thuis. Hè. Het is ook vaak de thuissituatie, hoor.
Dat de ouders dus hun kinderen dus gewoon bewust thuis houden.
Ja, of het interesseert ze niet of zo, weet je wel. En had in die tijd ook nog wel, het is een meid, dat is niet belangrijk, hè.
Nou, je doet op de huishouding straks.
Ja, weet je wel, meisje, dat is helemaal niet belangrijk. Nou, ik vond het wel belangrijk. Ik heb het altijd belangrijk gevonden, dus meisjes ook konden leren.
Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new, let me find a new love too. Take these chains from my heart and set me free.
Op 27 oktober 1966 bracht prinses Margriet een bezoek aan de Hogere Zeevaartschool in haar functie van beschermvrouwe. Een van de toenmalige studenten, de heer Schoenhuizen, bewaart hier speciale herinneringen aan. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat de functie van de beschermvrouwe voor de zeevaartschool heeft betekend?
Ja, ze was peterkind van de koopvaardij en dus ook beschermvrouw van het internaat prinses Margriet. En dat is er allemaal niet meer, want daar is die prachtige dijk voor in de plaats gekomen. Maar dat was, ja, dat betekende wel wat. De dagen, verjaardagen, maar ook, ik weet dat de verloving bekendgemaakt werd. Toen was het een, alle hens ook bij de vlaggenmassen werden vlag gehezen. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was, ja, ze had een hele bijzondere rol daarin.
Ja, want je kan je afvragen wat voor band de prinses Margriet heeft gehad met het zeevaartonderwijs als zodanig. Hè? Want ja, ze zal ongetwijfeld zelf nooit op een zeevaartschool zijn geweest.
Nee, nou, ze heeft er wel nogal wat bezocht hoor, dat weet ik zeker. En verder, als peterkind van de koopvaardij kreeg ze ook jaarlijks een mooi feest aangeboden aan boord van een van de grote passagiersschepen in dat tijd. Ja.
Kwam ze ook jaarlijks op een van de zeevaartscholen kijken hoe het er toe ging?
Ik ken haar programma niet, maar ik wist wel dat ze daar toch regelmatig contact met die zeevarende had. Ja.
Op die 27 oktober 66 heeft u prinses Margriet een schild aangeboden, waarop naast het wapen van een helder een anker en een Margriet stonden afgebeeld. Klopt. Met de tekst recht door zee.
Ja, dat
moet een hele gebeurtenis zijn geweest, hè?
Ja, dat was wel wat, hè. Dat was zoals wij dat nou de zee schudden in je tuig, de hele boel stond op zijn kop met zo'n bezoek. En ja, de hoofdreden dat ze kwam kijken was of wij een rol bij haar huwelijk mochten spelen. Een erewacht en zelf ben ik met met de directeur van de zeevaartschool en nog een paar andere leden van het bestuur zijn wij te gast op het huwelijk geweest op 10 januari.
Oh, dat is inderdaad eervol. Het was zeker wel erg een strakke regie in die tijd, hè?
Ja, dat kan ik wel zeggen.
Het is niet zo dat jullie dus door elkaar konden lopen om aan een hand te schudden, bijvoorbeeld.
Nee, nou, wat ik me nog heel goed herinner, wij waren daar in een van de zalen van het... Een van de studiezalen van het internaat. En op een gegeven moment, toen de toenmalige kapitein ter zee Roest, later de bevelhebber, die was haar adjudant en die was mee. En toen zondig de genodigde, onder andere de burgemeester en de directeur, die zonderde zich wat af. En bleef de prinses met ons, dat wil zeggen de bestuursleden van de leerlingvereniging, praten. En hebben een heel leuk gesprek met haar gehad.
Ja, in de hal stond toen nog burgemeester Weehorst. En de directeur was Sabeles, hè?
Sabeles, ja.
Ja, daar zou je wel heel goede herinneringen aan hebben. Want ja, die was het de directeur. Heel wat jaar is hij dat ook geweest.
Ja.
Het koor van leerlingen heeft toen voor een muzikale medewerking verzorgd. Want hoe moeten we dat verstaan? Muzikale medewerking, hebben jullie een lied ingestudeerd?
Nou, wij hadden een zogenaamd shanty-koor.
Oh, je bestond al, dat Centicoor?
Wat zegt u?
Dat bestond al, het Centicoor?
Ja, ja, dat bestond al hoor, ja. Ja, ja. Ze hebben toen ook nog eens later, hebben ze, dat ben ik niet bij geweest, maar op een tv-optreden zijn ze nog eens een keer geweest. Met het toenmalige Lo van Burgshow, geloof ik. Maar in ieder geval, we hebben daar, toen was shanty zingen nog niet zo populair als het vandaag aan de dag is. Want nu is iedere nautische gebeurtenis staat er wel een shantycoor van oud zeelied of loods of ik weet niet wat staat te zingen. Maar dat was toen redelijk uniek, ja.
Waren jullie met het koor ook wel buiten de school op?
Beperkt.
Niet zozeer in de Schouwburg bijvoorbeeld tijdens een...
Nee hoor, nee, bepaald niet, want zo'n niveau had het niet.
Maar het hoorde niet bij het lespakket waarschijnlijk, hè, dat zingen?
Nee hoor, nee, helemaal niet. Ik weet wel dat dirigenten die dirigeerde ook het IJ-koor, dat zoiets staat me nog wel bij.
Oh, ja. U was overigens voorzitter van het leerlingenbestuur. Ja. Wat voor activiteiten werden er in die dagen voor de leerlingen gehouden?
Nou, het was natuurlijk, je zat met zo'n 120 man intern. En dan had je als bestuur had je een behoorlijke rol tussen de leerlingen enerzijds en de leiding, internaatsleiding anderzijds. Dus heel veel bemiddelen met een aantal zaken. Maar wij organiseerden ook sportdagen. Wij organiseerden twee keer per jaar feesten. Daar ging het natuurlijk altijd om. En vrij grote feesten zelfs. En dat meerdaags ook rond de Pasen. En verder alles wat goed was voor het welzijn. Hè.
There's a place for us, somewhere a place for us. Peace and quiet and an open hand wait for us somewhere. There's a time for us, a summer day, a time for us. Time together with a time to spare. Time to learn, time to care. Somewhere, and above all in this, a place for us, a time and a place for us. Hold on my hand, and we're halfway there. Hold my hand, and I'll take you there. There is a place for us, a time and a place for us. Hold my hand, and we are halfway there. Hold my hand, and I'll take you there.
Lag het accent meer op het feestgebeuren dan op bijvoorbeeld het zoeken naar huisvesting?
Nee, huisvesting was niet aan de orde, hè. We zaten intern.
U U zat aan de Hoofdgracht, dacht ik, toen de
ja,
tijd.
Ja, aan de Hoofdgracht 14, ja. Naast de marineclub.
Ja, dat was, meen ik, toen de tijd een school geweest, een schoolgebouw. Het voormalige Lyceum van den Helden.
Ja,
dat hebben jullie waarschijnlijk, dat hebben jullie ingericht toen de tijd. En dan konden jullie dus tegen een bepaalde vergoeding dus in ieder geval de avonduren doorbrengen.
Ja, ja. Nee, maar dit was nu helemaal, helemaal ingericht als internaat en scheepsgewijs. Hè, met op zaterdag een generaal schoonschip door de leerlingen. En iedere dag ook zelf schoonmaken, dat wel, dat herinner ik me ook nog goed.
En jullie hadden allemaal
marcheren naar het Ankerpark.
Marcheren het nog wel?
Ja, ja, zeker te weten.
Oh, dus het was niet zo dat je even op de fiets kon stappen?
Nee, dat was zelfs verboden in die periode.
Oh, verboden?
Je mocht geen fiets hebben, hele bijzondere uitzonderingen daar gelaten.
Nou, dat kan ik maar
alles niet. Was lopen.
Maar je mocht wel in de avontuur toch wel eens een rondje fietsen door Den Helden?
Ja, maar je had geen fiets, hè? Dat mocht daar niet.
Oh, nee.
Nee.
Er waren nog strenge regels tussen in die tijd.
Ja, in die periode wel. Ja.
En er werd echt wel toezicht op gehouden.
Ja,
maar God, betekent ook dat jullie bijvoorbeeld s'avonds niet weg mochten gaan?
Nee, je had verplichte avondstudie. Een uitzondering was voor categorisatie en bepaalde sporten. Maar dan ook niet te veel en bij goede studieresultaten.
Maar jullie mochten bijvoorbeeld niet naar de bioscoop? Of,
Alleen op zaterdagavond.
Als jullie in het weekend overbleven, dan mochten jullie dus wel gaan stappen?
Ja, maar ja goed, je kreeg 4 gulden zakgeld in de week. Ja, of je het nou zelf betaalt of niet. En ja, daar kon je niet wild van stappen, eerlijk gezegd.
Nee, nou een glaasje bier kostte toen misschien nog 65 cent. Dus dat,
ja, dat was in die grote. Ja. De bioscoop was een gulden.
Ja, oh, dat weet je nog wel.
Ja, zoiets wel.
Het was de Tivoli toen de tijd, hè?
Ja, er waren er twee.
En de Witte?
Ah, de Witte, ja. Die was ik even kwijt.
Welke periode heeft u in Den Helder gestudeerd?
Ik heb er gezeten van, even kijken, 64 tot en met 67.
Dus in totaal.
En daarna ben ik nog voor mijn derde rang. En daarna voor het instituut, want ik ben op een reserveofficier geworden. Dus ik heb nogal wat jaartjes in Den Helder doorgebracht.
Ja, nou heb je verschillende zeevaartscholen in Nederland gehad. En waarom heb je speciaal Den Helder gekozen? Want u komt niet van oorsprong uit Den Helder vandaan.
Nee, absoluut niet. Maar vanwege de goede naam.
Oh.
En de toenmalige rector van het Redus Lyceum waar ik toen op zat, die kende Sabelus. Waar vandaan weet ik niet. Ik dacht Rotary of iets dergelijks, maar die zegt dat is een goede zevenschool. Had een hele goede naam.
Ja, want je hebt in Amsterdam en in Delft-Zuid ook een zevenschool.
Oh ja, je had er vele.
En in Rotterdam misschien ook nog wel. Dus,
Vlissingen vooral niet te vergeten. Nee, je had er velen en dat is inmiddels zijn allemaal hogescholen geworden. Dat is allemaal ingedikt en niet meer intern.
Nee, nou het heette toen de tijd ook de hogere zeevaartschool, hè?
Ja, klopt.
En visserijschool, het was eigenlijk
één. Ja, visserijschool zat er ook bij, ja.
Vanzelfsprekend na de voltooiing, het zee gaat uit, hè?
Ja, klopt.
Tenminste, dat gold wel voor de meeste leerlingen.
Ja, daar ben je voor opgeleid, hè? Dus we hebben de wereld gezien, zoals dat heet.
Ja, uiteindelijk, dat heeft u tot een paar jaar volgehouden.
Ja, ik ben, bij elkaar toch een jaar of 14. Ik ben direct daarna uiteraard als leerling gaan varen, Rotterdamse Lloyd, toen Net Lloyd. Vervolgens heb ik voor Tricore Lloyd een Indonesische rederij uitgeleend vanuit Net Lloyd zijde. Heb ik ook nog anderhalf jaar gevaren. Toen ben ik naar de marine gegaan. Heb 3 jaar bij de marine gevaren als een opgeleid reserveofficier. En toen weer terug naar de koopvaardij tot 1979 heb ik gevaren op grote containerschepen toe. En daarna ben ik overgestapt op, zoals je wel meer zag. Vooral als je een leuke dame tegenkwam in het leven. Overstapte aan de wal en ben in dienst getreden van ECT, het containeroverslagbedrijf in Rotterdam. Toen nog een klein bedrijf.
Ja.
Heb daar 19 jaar gewerkt en ben toen wethouder geworden.
In Den Helder ook al enige politieke belangstelling getoond?
Nee, nauwelijks zo. Dat is pas in latere fase toen ik dus terugkwam bij Stichting Werken. Toen zat ik ook als reserveofficier actief in het georganiseerd overleg. En vanuit het georganiseerd overleg militairen, dus de vakbondsrichting, ben ik toen bij de politiek terechtgekomen.
Ja, nou u woont in ieder geval in een heel stel, een gemeente die explosief gegroeid is in een aantal jaren. Want als we dat oude stadhuis eens voor ogen nemen, dat in 1884 is gebouwd.
Mm-hmm.
En in 1966 is vervangen. Nou, dat was ook alweer heel gauw te klein, want er is een paar jaar geleden, dacht ik, een uitbreiding geweest. Hè?
Ja, het is geheel verbouwd hier. Maar,
U zit al op de 45.000 inwoners?
Wij zitten nog iets onder, hoor. Maar we gaan wel naar ongeveer 49.000 toe,
ja. Ja, wordt het zo langzamerhand een satellietstad van Rotterdam?
Nee, het is nog redelijk sterk zelfstandig en met de twee aanliggende gemeentes vormen we weliswaar een stad-regionaal verband, maar we vormen toch een vrij stevige gemeente. En het is een economisch hele sterke gemeente met heel veel werkgelegenheid en 14.000 arbeidsplaatsen. En dat is in verhouding veel. Dus nee, we houden het hoofd heel behoorlijk boven water.
Maar de angst is niet aanwezig dat jullie ooit eens opgeslokt gaan worden door Rotterdam?
Nee, absoluut niet. Integendeel, ik denk veel eerder dat je wat randgemeentes eromheen krijgt. En mogelijkerwijs dat die zich nog verder... We werken al meer samen, maar die zich gaan samenvoegen. Maar wij zullen niet onder de Rotterdamse sferen komen.
Dan zul je in ieder geval met hand en tand verzetten.
Nou, we werken goed samen. Maar er zijn grenzen.
Ja, ja. Goed, nou, er zijn nog wel banden met een helder. U komt er wel eens op de reunie, heb ik begrepen, van de zeven scholen. Ze hebben een reunie, hè?
Ik ben nog een tijdje, in het bestuur. Ik heb nog een tijdje, zo'n enige tijd geleden, in het bestuur van de Reunistenvereniging ook gezeten.
Met Arie Boon samen?
Ja, inderdaad.
Die heeft trouwens ook nog in de gemeenteraad gezeten, hè? Ja, van de helder dan weliswaar.
Ja, uiteraard, nee. Nee, zeker banden en er zijn nog wel eens contacten geweest of ik daar nog politieke interesses had in Den Helder, maar ja, dan...
Met Den Helder ook nog?
Ja, dat heeft even gespeeld bij een of andere aftredens een keer, maar dat was maar zomaar een gedachtegang.
Ook als wethouder?
Dat was een idee, ja. Maar dat is een hele, dat is al een enige tijd geleden.